geschiedenis. Vandaag in de moordplek Karel de Goede. We gaan terug naar het jaar 1127.
Zo, hier worden we niet gestoord. Ga zitten, jongen. Ik moet ernstig met je praten.
U lijkt me zo bezorgd, moeder. Bent u niet blij dat ik het graafschap Vlaanderen heb gekregen? U twijfelt er toch niet aan dat ik mijn plicht als staatshoofd zal kunnen vervullen?
Karel, natuurlijk twijfel ik daar niet aan. Je hebt het koninklijk bloed van je vader, koning van Denemarken, in de aderen. Daar zul jij naar handelen. Maar juist daarom... Ik vrees voor de kanselier van Vlaanderen. Hij is niet van adellijke afkomst. En spreekt er niet over, maar hij is een onvrije. Een onvrije met macht, Karel. Dat is gevaarlijk.
Bertulf? Vreest u voor Bertulf Erenbalden? Moeder, hij staat aan het hoofd van een zeer goed georganiseerd ambtenarenkorps. In deze tijd van vooruitgang is het nodig dat wetten en besluiten worden voorbereid. De stedelijke burgerij. Kijk om u heen, moeder. Hier, in Brugge. Men roert zich. Op het gebied van handel, industrie. Jan en alleman kan zich rijk noemen. Het is belangrijk, moeder, dat belasting wordt geadministreerd. Het is belangrijk dat er wetten worden gemaakt ter bescherming van de economische
zwakke... Is jouw briljante behuizing van Bertulf Erenbalden niet opgevallen? Het lijkt wel een grafelijk kasteel. Denk je nu werkelijk dat het staatsinkomsten onder zijn beheer op de juiste plaats terecht...
Moeder, het is tegen mijn eer te veronderstellen...
Bertulf heeft de dagelijkse leiding van Vlaanderen in handen. Bertulf heeft zichzelf hoofd gemaakt van de Brugse Burgtkerk. Bertulf heeft zijn beide broers militaire en gerechtelijke macht gegeven. Zijn nichten heeft hij uitgehuwelijkd met vooraanstaande ridders.
Maar...
Nee, jongen. Hij vecht zoals een onvrije vecht. Voor zichzelf. En in het voordeel van zijn eigen geslacht.
Moeder, ik heb mijn opdracht uit Gods hand aanvaard. En hij zegt, oordeel niet. Ik wil mijn taak als graaf van Vlaanderen niet beginnen met oordeel... maar met geloof in hem die mij kracht geeft.
Lieve moeder... Hartelijk dank voor uw lange brief die mij weer heeft overtuigd van uw medeleven. U hebt gelijk. Ik heb te weinig tijd voor ontspanning. Maar maak u niet ongerust. Ik doe mijn werk met overtuiging en vreugde. Ik heb mij met al mijn kracht op de binnenlandse politiek geworpen. Roofridders moet ik streng straffen voor wat zij de kleine man aandoen. Of zij nu ridders van voorname of onvrije afkomst zijn, het maakt mij niet uit.
Mijn hart breekt als ik zie dat de bedelaars bezwijken voor de deuren van de rijken. Lieve jongen. En dan zijn er de wantoestanden in de door Bertulf beheerde administratie. U krijgt toch gelijk, moeder. Bertulf. Er wordt oneerlijk gedaan met betalingen, geld verdwijnt en dan de arbeidsprestaties van de ambtenaren. Abominabel.
Er zijn stedelingen die voekerwinsten maken. Moeder, bid voor mij dat het recht zal zegevieren en de zwakke geen onrecht wordt aangedaan. Uw liefhebbende Karel.
Mijn beste vriend, ik weet niet hoe u het voelt, maar ik schaam mij dat ik vanavond eten heb. Ik verzeker u, dit jaar 1124 gaat als het jaar van de grote hongersnood de geschiedenis in. Het is vreselijk hoe de mensen er dan toe zijn. De grafelijke graanschuren zijn lang niet zo vol als ze hadden kunnen zijn. Bertulf heeft zijn werk slecht gedaan. Weer hem steeds met de band trouwen. Hij en zijn familie leven er goed van. Maar de zwakke bezwijken. Wat is dat er? Dat is iemand aan de kant van de weg. Koetsier, koetsier, stop, stop onmiddellijk.
Oh! Maar dit is arme man. Volkomen uitgeteerd.
Kom, vriend. Kom, help me.
We nemen deze man mee. We kunnen zijn leven redden. Kom, hierheen. Zo.
Zal ik uw haar opsteken vandaag?
Doe maar, kind.
U bent zeker wel trots op uw zoon, Karel.
Hij doet zijn plicht.
Nou, hij heeft er toch nog voor gezorgd dat de armen iedere dag brood krijgen. Tot aan de nieuwe oogst. Mijn vader en moeder hebben geen honger meer.
En wat vind je van de prijs van de wijn? Die heeft hij zo opgeschroefd dat niemand meer wijn importeert. Met het importeren van graan is meer te verdienen. En brood bakken moet. En bierbrood, dat heeft hij ook verboden. De gerst is voor voeding, niet voor bier.
Oh, kind. Oh, neemt u me niet kwalijk. En weet u, er zijn broden te koop voor een halve penny. Zelfs de armsten kunnen eten.
Ja, ja, ja. Het is goed wat mijn zoon doet.
Ziet het zo naar uw zin? Bent u tevreden?
Ja, kind. Ja.
Mijn lieve moeder, na grondig onderzoek heb ik mij ervan overtuigd hoe Bertulf Erenbalden zijn machtspositie heeft misbruikt ter voordeel van zijn familie en ten nadele van het volk. Hoe kan ik hem uit zijn positie ontslaan? Het is een publiek geheim waar niemand over durft te spreken. De Erenbalden zijn onvrij. Nog steeds zijn zij in dienst van de adel. Dit wil ik gebruiken om hem zijn macht te ontnemen. Maar de clan om hem heen is invloedrijk. En de Bruggenaren hebben geen sympathie voor ons, de adel. Spanning hier neemt toe. Ik voel dat ik de enige ben die orde op zaken kan stellen, maar hoe? Ik heb besloten dat met Pasen in dit jaar 1127 een plechtige zitting van het grafelijk hof zal plaats hebben.
Officieel zal Bertulf Erenbalden ontslagen worden uit zijn ambt. Goed zo, jongen. De machtige familie die dacht te kunnen zijn als wij, wordt zijn luister ontnomen. Goed zo, jongen.
Maar
moeder...
Het lijkt of de clan van de Erenbalden in wanhoop alle middelen zal willen aanvoeren om te overwinnen. Denk aan mij. Uw liefhebbende zoon, Karel.
Karels voorgevoel kwam uit. De Erenbalden besloten de graaf te vermoorden. In de Sint-Donatiaanskerk in Brugge, op een vroege morgen, bidt Karel. Alleen.
Graaf Karel.
Borsiaar, een ridder, een vredevechter, maakt die fatale woensdag tot de dag der lange messen. Graaf Karel de Goede valt.
Dat, dames en heren, goedemorgen. Ja, zo liep het af met Karel de Goede. U bent rechtstreeks verbonden met de Burg in Brugge, van waar wij vandaag onze aflevering Tijd zijn, de moordplek uitzenden, de tweede aflevering. En het zal u niet ontgaan zijn. Het gaat dus over Karel de Goede.